Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hendrik, waar zijn we?
We zijn op Lombok. En dit is een uiltje wat ontdekt is omdat er mensen, biologen, daar begin jaren 2000 rondliepen om iets anders te doen. En ze dachten, apart geluid.
Het is ook een mooi geluid.
Heel mooi. Ze hoorden dat het een uil was. Dat zou ik niet geraden hebben, maar jij misschien wel.
Nou, ik hoor dat het geen zangvogel is.
Geen kraai.
Nee, maar
geen
dan.
Geen reiger.
Nee, dan blijft de L over. Nee, dan.
Het is geen olifant.
Dus het moet een L zijn geweest.
Maar goed, en toen lieten ze, misschien via internet, lieten ze geluiden horen van uilen van naburige eilanden, een eentje verderop ook. En daar reageerden ze totaal niet op. En toen zijn ze aan het denken gegaan, nog een keer teruggegaan, allemaal onderzoek. Toen hebben ze ook ontdekt in een reisverslag uit 1894 of zo. Dat ook een bioloog die allerlei soorten beschreef, zei, de uilen klinken hier heel anders. En die had het ook uitgeschreven.
Je had het even als een notitie, had hij dat even opgeschreven. Het was hem opgevallen in ieder geval.
Dit is echt een heel mooi fluitgeluidje. En ik heb de geluiden van die andere uilen gehoord. Ja, luister zelf maar. Je kan wel voorstellen dat die fluiters denken, daar ga ik niet op reageren.
Nee, dat had net zo goed een pad kunnen zijn, bij wijze van spreken.
Maar dit is dus heel belangrijk, omdat het dus een soort lokroep is. En daarmee kun je dus ook nieuwe uiltjes maken, nieuwe kinderen maken. En het is ook een aangeboren lokroep. En dat betekent dus dat het genetisch is. En dat betekent dus dat je op grond van dat ene geluidje, moet natuurlijk nog wel ander onderzoek doen, die uilen ook goed bekeken. Maar op grond van dat ene geluidje kan je al de indruk hebben, het is een andere soort.
Ja, dus het begint, een nieuwe soort ontdekken begint altijd bij het. Er moet een verschil opvallen eigenlijk.
Ja.
Van deze muis is net wat bruiner dan die andere. En het bijzondere van dit verhaal is dat het op basis van geluid is gegaan.
Ja, en dat iemand het al een keer 100 jaar eerder een keer gehoord had.
Ja.
En het gaat dus ineens heel snel in dwergooruilenland.
Want dit was een dwergooruil.
Dwergooruil. Bekend onder de Latijnse naam Otus. Dat ineens een soort koosnaamtje wordt natuurlijk. En want in 1975 waren er nog 150 uilen. En een jaar of 30 later hadden ze er al bijna 300.
Ja, dus er is een ontzettende dwergooruilenboom aan de hand.
Ja.
Ja. Nou ja, ik denk dat dit verhaal mooi illustreert dat het ontdekken van soorten eigenlijk steeds sneller gaat. Nieuwe soorten worden beschreven door taxonomen, door biologen. En die hebben natuurlijk overal hun ogen en hun oren in dit geval gespitst om nieuwe soorten te ontdekken. En dan krijg je, dan kun je dus krijgen wat jij beschrijft. Dat er ineens een meer dan een verdubbeling van het aantal bekende soorten.
Omdat het was al bij wijze van spreken bekend. Sowieso die mensen die op het eiland woonden. Die wisten wel dat die uilen anders klonken. Maar die bioloog, er was er een die had het gehoord. En dacht, zijn ze een ander geluid.
Ja.
En ineens denkt, een andere soort.
Ja. Nou ja, de slimme luisteraar heeft het al gehoord, denk ik. We zitten hier met z'n tweeën, Hendrik. We moeten het vandaag stellen zonder Gemma. Die ligt onder een dekentje snip verkouden te zijn. En was helaas niet bij stem om een podcast op te nemen.
Dat is dus een gelegenheid voor jou om je hobby's uit te leven.
Ja, want waar we het hier vandaag over hebben, nieuwe diersoorten. Dat is inderdaad, het is uit nood geboren, maar het staat dicht bij mijn hart. Nieuwe dieren, dat is al een paar jaar lang. Een hobby kun je het wel noemen, denk ik inderdaad. Ik vind het heel erg leuk om gewoon de literatuur een beetje bij te houden en te kijken van welke nieuwe diersoorten worden er nou ontdekt. En dat heb ik sinds kort heb ik daar ook een klein blogje bij met waar ik dan allemaal die nieuwe diertjes en hun nieuwe namen langs laat komen.
Ja, dan mag ik wel zeggen de een nog gekker dan de ander.
Ja, het wordt behoorlijk gek. Maar ik denk dat we straks nog wel een paar, want dit dwergooruiltje was al ontzettend schattig en leuk. Ik denk dat we dadelijk nog wel een paar leuke voorbeelden hebben van, toch wel die... Kijk, je kunt het idee hebben dat in deze moderne wereld alles wel een beetje ontdekt is. Er zijn geen lege plekken meer op de kaart. Er zijn overal ontdekkingsreizigers geweest in de 19e eeuw. Die fase hebben we gehad, dus alles is nu wel bekend.
Ja, maar niet alle fluitgeluidjes in het oerwoud zijn nee, precies. Geregistreerd.
En dat vind ik het mooie van dat, als je dus bijhoudt van welke nieuwe soorten er allemaal ontdekt worden, dan kom je erachter dat er nog heel veel niet gevonden is. En dat er dus echt dit hebben we ook wel eens met de ruimte besproken, maar dat er gewoon nog zoveel niet is gevonden en er nog zoveel te ontdekken valt.
Maar ook in de stad, ik kan me voorstellen dat er hier ook ineens een nieuwe mierensoort wordt ontdekt.
Of in ieder geval op nieuwe plekken worden gevonden. Of er zijn ook een subgenre van het nieuwe soort is... nieuw voor Nederland.
Ja, nieuw voor Nederland, ja.
En dus dat zijn dan... je krijgt soms wel eens van die natuurberichten... en dan is er ineens een nieuwe sprinkhaan.
Ja, is er weer een Chinese container opengebroken ergens.
En dan zijn er mensen die dat opvalt en die zien van... er staat hier een nieuwe zwam. Of ineens is er...
En dan kunnen we toch Gemma citeren, want er schijnen campingsoorten te bestaan... die met de caravans mee uit het zuiden komen.
Ja, dat zeker.
Toen in een andere podcast.
Ja, over exoten. Ja. Ja, dus, maar ik denk dat je aan die nieuwe soorten kun je dus goed zien... waar er dus nog wat te ontdekken valt. En ik vind aan de ene kant... ben ik altijd benieuwd, hoe zien ze er dan uit? Zijn dat mooie soorten? Ik ben ook benieuwd naar de naam die ze dan krijgen. Want ze krijgen altijd een mooie dubbele naam met het geslacht en de soortnaam.
Ja, dus ik herinner me een reeks, volgens mij waren het slakken. Maar het kunnen ook, het was iets zeekomkommers zijn geweest. Die heel lelijk waren en die werden naar het volledige kabinet van George Bush genoemd.
Ja, je kunt het ook heel venijnig inzetten. Maar als je nou even, je zei al, de geslachtsnaam van deze dwerg
Otis.
Was Otis. En welke soortnaam hebben ze dan gegeven?
Moet ik even kijken.
Ja.
Wat ik vooral onthouden heb, is dat die radicaal verschilde van de Otis magicus.
Ach, kijk nou.
De magische oordwerguil. En hij is ook heel anders dan de Otis rufescens. Maar hoe heet hij dan? Moet ik eens even kijken. Oh ja, de Otis jolandae.
En dan staat ze er altijd, elke bioloog die een nieuwe soort bedenkt, die moet altijd even uitleggen. Ik heb deze soortnaam bedacht. En,
volgens mij is hij genoemd naar de vrouw van een van de biologen.
Kijk, dat is toch leuk.
Genoemd naar die man die dus de eerste keer in het oerwoud was. Dan denk ik, een rare fluit. Zijn vrouw, Jolanda.
Nou, kijk, maar dit zijn toch soort mini-verhaaltjes in één naam krijg je dan. Dus
en er staat ook heel netjes bij. She contributed much to the fieldwork. Dus ze was er gewoon bij.
Ja,
misschien had zij het wel gehoord.
Dus je ziet dus dat biologen die soortnamen gebruiken om dingetjes recht te zetten. Of om iemand te eren of om iemand te beledigen. Zoals wat je net noemde met dat kabinet van Bush.
Het is een heel mooi uiltje trouwens. Dus Jolanda die zal niet beledigd zijn.
Dus daar kunnen biologen ook een beetje mee spelen. Maar het is ook om een andere reden belangrijk, denk ik. Je kunt denken van een nieuw dier, haha leuk, altijd goed.
Het is leuk voor een berichtje in de krant. Leuk blog.
Ja, leuk blog. Daar kun je een heel blog mee vullen.
Nieuwe
vullen dus.
Blinde vink.
Maar waarom het belangrijk is, is omdat, en dat vind ik wel echt een punt voor de biologie, zijn soorten wat deeltjes zijn voor de natuurkunde. Alles begint bij een soort. Je moet weten welk dier of welke plant of welke bacterie ergens zit. En je moet het een naam kunnen geven om het te kunnen onderscheiden van andere dingen. En ook om er verder onderzoek naar te doen.
Ja, voor het, zeg maar de, ik zou bijna zeggen voor de levende biologie, voor de biotopen en zo. Want voor celanalyse maakt het niet zoveel uit, celbiologie.
Voor celbiologie maakt het denk ik nog steeds uit om te kijken naar welke cel van welke soort kijk je. Want de cellen van een krokodil, die kunnen weer radicaal verschillen van die van een schaap. Dus ook daar moet je weten naar welke soort ben ik aan het kijken. Omdat biologie is uiteindelijk toch een soort geschiedenis. Want je kijkt naar een uitkomst van een heel erg lang proces. En met die soorten geven we eigenlijk de verschillende families aan. Dus...
Maar het interessante van de vergelijking met die deeltjes is dat er... In het begin is er moeite om een nieuw deeltje te vinden. En dan vinden ze iets, weten ze niet goed wat het is. Is het een bekend deeltje, onbekend deeltje? Als het eenmaal is vastgesteld, is er geen enkele twijfel meer over. Niemand zegt van een neutrino, wat is dat eigenlijk? En een quark zus, quark zo. Dat wordt al, is eigenlijk vastgelegd, er wordt berekend. Er wordt 1000 keer geëxperimenteerd, blijkt allemaal te kloppen. Die zetten we in de kast, is klaar. Ja. Maar bij soorten is er altijd ruzie. Weet je, wat is nou een soort? Hoe definieer je die? We krijgen vaak brieven van mensen die zeggen... ja, we hebben nou iets een soort genoemd, maar die kan kinderen... Nee, met de Neandertalers hadden we dat ook. Hoe kan het een aparte soort zijn... terwijl ze samen met de mens kinderen kunnen krijgen? Dat heeft iedereen op school geleerd.
Ja, dat is echt een heel goed punt. Die grenzen zijn niet zo vast in de biologie als binnen de natuurkunde. En daar moest ik ook wel een beetje... Toen jij zei van er zijn ineens veel meer dwergooruilen... dacht ik ook aan iets wat ik net gelezen heb. En als ik dat er eventjes bij mag zoeken... is dat van alle nieuwe soorten die we erbij... krijgen, die juist beschreven worden, zijn ook waarschijnlijk een paar vals alarm. Waarvan na een tijdje toch blijkt van eigenlijk lijkt hij toch wel heel erg veel op zijn buurman of buurvrouw. En ja, zijn deze twee soortnamen gewoon synoniem en moeten we maar eentje gebruiken. En er zijn ook schattingen van. Voor één getal vond ik best wel schokkend. Dus dit is een harde...
Hij bladert nu door hele dikke encyclopedieën, mensen.
Kijk, er zijn dus schattingen van de 1,3 miljoen soorten die we al hebben. Dus dat vind ik sowieso al een mooi getal. 1,3 miljoen soorten. En dat zit dus alles in wat we kennen. Pinguïns, zeesterren, eiken, dennen. Alles, al het leven dat we kennen. Maar toch weten we dat daar veel synoniemen in moeten zitten. Dus wat jij net benoemd, hè, dat er altijd ruzie over is. Er is dus een schatting dat 9 van de 10 namen voor walvissen en dolfijnen synoniemen zijn. Dus dan denken we, stel er zijn 1000 walvissoorten nu beschreven. Ja. Dan weten we daarvan dat er 900 eigenlijk niet echt kloppen.
Ja, dat is ook logisch, omdat ze in zee is moeilijk te onderzoeken.
Ja, precies. Dus dan heb je...
Maar je hebt ook nog, dat bedoelde ik eigenlijk, je hebt mensen die soorten graag bij elkaar voegen. Dus dan maken ze alles een ondersoort.
Ja.
En ja, maar het is een hele ingewikkelde kwestie volgens mij. Dus moeten we daar een aparte...
Dat lijkt me een goed idee om dit nog een keertje verder uit te splitsen. Wat is een soort nou precies? Maar voor nu lijkt het me goed om even dat getal van 1,3 miljoen even in je hoofd te nemen. En dan is de vraag die sommige biologen zich afvragen van hoeveel moeten we nog?
Ja, hoeveel uilen zitten er nog op Lombok die we niet gezien hebben?
Want in principe is het, de opdracht is duidelijk. Beschrijf alles wat er op aarde leeft. En op een gegeven moment ben je natuurlijk klaar. Ja, kijk, er worden nieuwe soorten gevormd, maar dat is zo langzaam op een gegeven moment ben je klaar. Nou, dat is echt, hier hebben heel veel biologen zich het hoofd over gebroken. En de schattingen lopen dus ook heel erg uiteen. Ik heb dingen gezien van 1 tot 100 miljoen die we nog moeten. Maar er zijn slimme manieren om daar toch een vinger achter te krijgen. En er is een heel mooi artikel in 2011 verschenen van Camilo Mora, die aan de Universiteit van Hawaii zit. En
heel veel soorten hebt trouwens.
Ja, eilanden zijn echt goede plekken om nieuwe soorten te ontdekken. En zijn idee was, als je nou kijkt... Gewoon, je zet het aantal soorten uit een bepaalde groep, bijvoorbeeld insecten, zet je uit tegen het jaar. Dus in 1890 waren er zoveel duizend insecten. In 1900 wisten we van zoveel duizend
aantal
insecten.
Aantal bekende insecten.
Ja, precies. Dan krijg je dus een curve, een ontdekkingscurve, zeg maar. Van het worden er steeds meer, want de wetenschap die dendert voort. Maar als het goed is, als je het einde van je werk nadert, dan wordt het steeds moeilijker om een nieuw insect te vinden. Omdat gewoon alles in je achtertuin is al beschreven. Ja. Je moet op hele gekke plekken gaan zoeken.
De kans dat er in de Rijn een nieuw nijlpaard wordt ontdekt is heel klein natuurlijk.
Precies, dus de Rijn is echt al heel goed bekeken. Dus je moet naar verre plekken, onder gekke steentjes gaan kijken. Dus dan zie je in die curve, die nadert een asymptoot. Naarmate je het echte aantal insecten nadert.
En dat is zo.
Ja, dus voor sommigen is dat meer het geval dan voor anderen. Dus voor zeeleven zijn we al heel ver. Maar als je dus een beetje kijkt naar
dus
al die verschillende
groepen...
Dus het
is gewoon een statistische exercitie eigenlijk.
Ja, dit is een statistische.
Maar daar houden ze ook rekening mee dat er nu steeds meer biologen zijn.
Ja, dat kom ik nog op.
Oh.
Sorry hoor. Ja, nee, maar het is echt een heel goed punt. Maar deze Mora, die keek dus naar die curves. En die ging voor elke groep ging je ongeveer een beetje inschatten van... voor insecten zitten we daar. En voor de stekelhuidigen zitten we daar.
Ja, net alsof je in je huis... je weet dat er geld verstopt is ergens wat je ooit vergeten was. En dan ga je iedere kamer langs. Maar Ja, op een gegeven moment vind je niks meer.
Vind je niks nieuws meer? Ja. Nee. En ik weet niet of het echt de perfecte metafoor is, maar...
Maar zoiets, mensen.
Ik praat gewoon door alsof het echt een heel goed idee was. En zo kun je dus... Kijk, en zij komen dus uiteindelijk met een schatting van... Er zijn ongeveer 9 miljoen soorten, zeggen zij, waarvan we er dus al 1,3 miljoen hebben.
En wanneer bereiken we dat?
Ja, ik heb het even opgezocht. Op dit moment worden er 18.000 nieuwe soorten per jaar beschreven.
18.000.
En die passen nooit allemaal op mijn blog. Of in ieder geval, ik heb niet die tijd, dus ik kies alleen de krenten uit de pap.
Maar er zitten ook veel bacteriën, kleine wormpjes.
Ja, daar zit alles in. Kleine wormpjes tot de eencellige algen.
Want ik herinner me de opwinding.
Tot een helpaar.
Ik geloof eens in de 10 jaar wordt er een nieuwe primatensoort ontdekt. Of een nieuw zoogdier of zo. Dat is echt heel zeldzaam volgens mij.
Ja, precies. Dus hoe groter de dieren over het algemeen. Kijk, als je kijkt van naar wat moet er nog ontdekt worden. Dat zijn inderdaad insecten. Dan moet je denken aan amfibieën bijvoorbeeld. Die kunnen ook heel klein zijn. Dus kleine glaskikkertjes bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Dus daar zie je er ook heel veel van voorbij komen.
Ja, daar heb je natuurlijk in het de jungle voor iedere paar bomen weer een nieuwe kikker.
Ja, en dus terugkomend op je vraag van hoe lang zijn we dan mee bezig? En deze auteurs gingen ervan uit dat ze niet, net zei ik 9 miljoen, maar deze mensen gaan ervan uit dat er 5 miljoen soorten zijn. Die zeggen dat als we zo doorgaan met 18.000 nieuwe soorten per jaar, dan kunnen we in 2220 het jaar kunnen we klaar zijn.
Nou, mooi. Hoe hoog staat de zee dan?
Ja, maar dan is het af. En dat is best een soms zeggen... Want jij vroeg net naar het uitsterven. En soms wordt er gezegd... Ja, we moeten echt heel snel zijn met het inventariseren. Want de mens die heeft nu zo'n grote impact. Soorten sterven sneller uit dan ooit. Dus laten we ze snel beschrijven voordat ze weg zijn. Maar deze mensen zeggen dus eigenlijk... Als de taxonomen die nu bezig zijn zo bezig blijven... Dan redden we het wel.
Ja, maar over dat uitsterven lees je ook in serieuze artikelen. Dat het probleem nu... Vooralsnog is niet dat de dieren uitsterven, maar dat er gewoon van heel veel soorten nog maar heel weinig zijn.
Ja.
Maar dat de soort op zich nog wel bestaat.
Ja.
En ik las ook laatst zelfs een schatting dat er eigenlijk sinds de laatste ijstijd heel weinig soorten zijn uitgestorven.
Het punt is een beetje is dat we zijn natuurlijk wel heel veel grote. Wederom gaat het hier over als grote dieren er niet meer zijn, valt het ook meer op.
Ja. Dan zouden we nu allemaal mammoetstoplichten hebben.
Ja, precies. En pas op, sabeltandtijger bij de Utrechtse...
Park is vandaag dicht.
Maar dus dat die grote soorten zijn verdwenen, dat valt heel erg op. En dat is ook onmiskenbaar. En die grote soorten hebben natuurlijk ook een grote impact op hun omgeving. Maar als je kijkt naar wat de meeste soorten zijn, is inderdaad, dan moet je denken aan zo'n oerwoud of een koraalrif. Waar heel veel verschillende soorten met heel weinig op één plek leven. Dus zolang je zulke plekken kunt behouden, kun je dus ook tegelijkertijd heel veel soorten beschermen. Dus het is een beetje de vraag van, valt de impact van de mens dan wel mee? Nou ja, dat niet. Want alle zoogdieren die groter zijn dan bruine beren in Europa zijn verdwenen.
Maar er wordt vaak zo'n morele kwestie natuurlijk, dat je dat niet mag zeggen dat er eigenlijk niks is uitgestorven. Maar ja, er zijn die grote dieren zijn uitgestorven, maar verder... Zijn er dus heel veel dieren in gevaar?
Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. We krijgen er dus... Ja, dit is,
we krijgen er heel veel nieuwe soorten.
We krijgen er dus echt elk jaar 18.000 nieuwe soorten bij. Dat is echt hoera. Dat is,
maar die soorten zelf wisten meisjes. Al dat ze bestonden.
Ja, die soorten wisten het wel. Wij
een beetje de ontdekking
niet.
Van Amerika. Dat lag er al die tijd al en mensen wisten het ook. Of de Indianen, maar de Europeanen, voor hen was het nieuw.
Ja, precies. Maar dus we... gewoon als je het puur bekijkt naar als je gewoon het aantal soorten, levende soorten volgt in de literatuur, dan komen er dus nog meer bij dan dat er weggaan.
Maar nu word ik toch wel nieuwsgierig naar jouw favoriete soort. Je mag er een paar noemen.
Ja, ik heb er...
Ik weet dat je niet één favoriete soort kunt
noemen. Nee, ik vind het altijd heel erg moeilijk kiezen. Maar eentje waarvan ik echt onder de indruk was, dat was een paar weken geleden nog maar.
We hebben het wel over nieuwe soorten, allernieuwste soorten.
Ja, dit is echt heel, heel vers. De soortnaam, zal ik daarmee beginnen?
Ja, kunnen we raden wat het is.
Monopterus rongsaal.
Ik zie een plaatje van een soort regenworm op je...
Ja. Het is rongsaal, betekent rood in het Kasi. En het Kasi is dan een taal in noordoosten van India. En het is ook een ontzettend rood diertje. Inderdaad, het lijkt een regenworm. Het is ook gevonden in de bodem. Maar het is een vis.
Ja, dat lijkt me echt onvoorstelbaar. Dat je dus een vis op het droge hebt eigenlijk.
Ja, Dat is precies wat het is. Hij kruipt eigenlijk. Hij heeft ook geen vinnen meer, want die zitten in de weg als je door de grond kruipt. Maar het is een vis die dus niet op het land is gaan lopen, maar door het land is gaan kruipen, zoals een worm doet. En het interessante is, ik had er nog even een mailtje aangewaagd aan de ontdekster hiervan. Ratchoon Liu Kamai. En zij is eigenlijk reptielen- en amfibie-expert. En zij was op zoek naar pootloze amfibieën. En vond toen deze vis. En haar co-auteur was echt een vissenbioloog. En die zei ook van ja, als het gaat om dit soort vreemde visjes, zijn het altijd de reptielenbiologen die ze vinden. Dus,
ja, want in feite neemt dan die vis de niche, als je dat kan zeggen, van wormen in.
Ja. Ja.
Dus als de wormen zouden uitgestorven zijn, dan zouden langzaam de vissen de wormen kunnen.
Maar dat vind ik sowieso een mooie les van deze nieuwe soort. Dat je dus ziet dat in een soortgelijke omgeving dieren heel erg op elkaar gaan lijken. Dus het model lang dier zonder poten, dat hebben we dus bij vissen, dat hebben we bij reptielen. Meerdere keren, denk maar aan hazelwormen en aan slangen. We hebben het bij amfibieën, er bestaan ook pootloze amfibieën. Je ziet het inderdaad bij wormen.
Zoogdieren dus, niet, hè?
Nee, er is geen pootloos zoogdier. Maar als ik mijn geld zou moeten inzetten op een zoogdier dat zijn pootjes misschien wel eens kan gaan verliezen, dan denk ik altijd aan de naakte molrat. En ik weet niet of je dat beest voor je ziet. Man. Dat heeft al geen haartjes meer. Dat is een soort een blote rat, moet je je een beetje voorstellen.
We hebben trouwens wel pootloze zoogdieren.
Welke? Oh, de
dolfijnen zelf.
Maar die leven niet in de grond.
Nee, die leven niet in de grond.
Nee, want de naakte molrat is wel een gaaf dier. En dat weet ik niet helemaal zeker. Maar volgens mij gebruikt hij ook zijn enorme knaagtanden om te graven, toch? Want hij heeft niet van die hele...
Hij heeft van een beetje ilige pootjes, als ik het zo voor me zie. Ja, maar de mol, die heeft volgens mij zijn achterpoten niet zo groot. Maar die heeft enorm grote voorpoten.
Van die klauwen. Je hebt mol gezegd, Hendrik.
Mol.
En we hebben ook vorige maand...
Waar gaat Alexa van alles kopen?
Vorige maand is er in Europa dus, en hier kom je dus een beetje op dat discussiepunt wat je noemde. Europa heeft er een mol bij.
En hoeveel mollen zijn er eigenlijk in Europa?
Ja, nu overvraag je me een beetje.
Okay.
Ik weet niet hoeveel soorten er precies zijn. Maar dit is dus zo'n geval van, in dit geval in Bulgarije gingen de biologen eens goed in de grond kijken. En goed naar de skeletten, naar de tanden. Van hun mollen en die vergeleken ze met andere mollen uit Duitsland bijvoorbeeld. En dan zeggen ze van ja...
Onze mol is een aparte mol.
Ja, wij hebben echt een bijzondere mol. En die krijgt dan dus ook een nieuwe naam. Dus hoe onze mol gewoon, die gewoon in alle gezonnetjes en voetbalvelden zijn kopje omhoog steekt. Dat is Talpa europaea.
Ja, dat suggereert toch dat er niet zo heel veel soorten mollen zijn. Maar misschien dat er ook nog de Engelse mol is.
Ja.
Voor het speciale Britse gezond.
Ik weet niet wat ze in Engeland doen met mollen. Ze houden normaal gesproken wel van hun egeltjes, maar
mollen hoor je weinig over.
Dat zijn toch niet zo geliefde dieren.
En de nieuwe luisteraars hebben nu ook gehoord, Talpa, bekende bedrijf van?
John de Mol.
John de Mol.
Ja, ja, Talpa is mol in het Latijn volgens mij. En de nieuwe Bulgaarse mol, hij leeft ook in Thracië, dat is volgens mij het noorden van Griekenland.
Ja.
Dat is Talpa martinorum, naar een zoologen-echtpaar. En mag ik er nog eentje doen?
Ja,
ook omdat, dat is dan de meest recente, ik denk dat daarin wel veel samenkomt waarom sommige soorten nu pas ontdekt worden. En nu,
ja, die moet ook maar net op het idee komen om in de grond te gaan kijken en dan die daar in India zo'n worm.
Ja, dit is,
heel veel biologen denken, nou, ik ben op zoek naar wat anders, gekke worm, leg ik even opzij.
Ja, dit moet je dus ook nogal opvallen, hè? Want bedoel, eigenlijk zie je gewoon een rood beestje kruipen in de bodem, in de modder. Dus je moet ook nog, net zoals jouw biologen in Lombok, je moet ook nog het zoveel van een bepaalde diergroep afweten dat je kan herkennen dat het iets anders is.
Ja, dat je iets opvalt. Zoals Ed Wilson, de bekende bioloog, die nou onderhand 85 is of zo. Die heeft ontzettend veel nieuwe mierensoorten ontdekt. Onder andere omdat hij als kind bij het vissen een vreselijk ongeluk met zijn ogen kreeg, waardoor hij niet zo goed meer kon zien. Hij hield eigenlijk van vlinders. Maar ja, hij kon eigenlijk het beste naar de grond kijken. En daar heeft hij zich toen op toegelegd. En zo ontdek je de ene mier naar de andere.
Er waren ook nog heel veel mieren om te ontdekken. Dus. Ja. Ja. Goed, de laatste een nieuwe soort dan. Dat vind ik ook het leuk. Ja, dit is misschien wat ik ook leuk vind.
Ga
is,
maar los, ja, Lucas. Maar
dit is een beetje een egoïstische reden. Want
persoonlijke reden.
Ja, een persoonlijke reden. Dat is misschien beter om te zeggen. Maar als er een nieuwe soort ontdekt wordt en een nieuwe Latijnse naam krijgt. En meestal ook wel een Engelse suggestie voor wat de nieuwe gewone naam kan zijn. Dat betekent ook dat als ik er als eerste over schrijf. Dat ik eigenlijk
de norm stel
voor de Nederlandse naam.
En wat heb je gedaan? Vertel het.
Ja, ik heb er hier even over na zitten denken. Ik heb hem uiteindelijk de Blauwkeelbergnimf genoemd.
Blauwkeelbergnimf. Ja. Dat is een nimf op een berg met een keel en die keel is blauw.
Ja, de bergnimfen, dat zijn kolibries. En ze worden in het Engels hillstars genoemd. Dan ga je kijken. Deze nieuwe ontdekte kolibri heet Orio Trochilus met zijn geslachtsnaam. En zijn Latijnse naam verwijst naar zijn blauwe keel. Cyanolemus. Zeggen ze dan, of Cyanolemus. Ik weet niet hoe dat geldt voor de uitspraak voor de C.
Alles mag.
In biologennamen. Dus zij noemen hem zelf ook de Blue-Throated Hillstar. Ja, en dan aan mij dus de eer om dan een naam te bedenken. En
maar dat bergnimf, heb jij dat zelf bedacht?
Nee, dat heb ik niet zelf bedacht.
Dat bestond al als vertaling voor Hillstar.
Ja, ik maak het natuurlijk niet te gek.
Ah.
Ja. Blauwkeel bergnimf vond ik sowieso al. Daar zit zoveel in. En het is ook echt een hele mooie, smaragdgroene kolibrie als je naar zijn kop kijkt.
Maar
met een blauw keeltje.
Hoe hebben ze dan zo'n mooie kolibrie met zijn blauwe keel over het hoofd gezien?
Omdat hij in een heel klein gebiedje leeft in het Andesgebergte. En ook hier weer een ornitholoog ging eigenlijk foto's maken in het gebied. En die dacht, maar dat is een mooie. En volgens mij is dat blauw op zijn keeltje is net iets anders dan, die van de andere bergnimfen die ik ken. Die is net iets groener of net iets geler of net iets groener. Volgens mij is dit nieuw. En wat je dan als bioloog wel moet doen is, je moet er een paar vangen.
Daar
hebben we tot nu toe een beetje overheen gepraat. Maar je voor een soortbeschrijving. Daar hoort eigenlijk bij dat je ook een holotype heet dat. Dus dat je iets bij het museum moet inleveren. Een opgezet exemplaar of een exemplaar op sterk water.
Maar die dwerg, ooruilen, bioloog en zijn vrouw Jolanda. Die hadden geluk, want die hadden dus nog in het museum. Uit 18 zoveel, lagen er nog van die uiltjes.
Ja, fantastisch is dat.
En die konden ze toen benoemen tot nieuwe holotypes. Ze hoefden zelf geen uilen te vangen.
Dan hoef je niks meer te schieten.
Ook zo schattig, want toen wilden ze van dichtbij zien, die uilen. En toen hadden ze dus die lokroep opgenomen. En die hebben ze toen afgedraaid. Ja hoor, en daar kwamen ze dan steeds dichterbij. Ze fotograferen en bekijken.
Dan komen ze op een partner af die niet bestaat.
Ja, dat is dan weer.
Nee goed, ik zie altijd.
Dat zal de ethische commissie toch wel goedgekeurd hebben, denk ik.
Dit is oké. Okay. Nou, voor die blauwkeel bergnimf is het dus zo dat ze in een gebied leven dat kleiner is dan de provincie Utrecht. Dus hier komt alles in samen. Het is een klein diertje dat op een afgelegen plek woont. En er zijn er nog weinig van.
Het zijn heel mooi.
En ze zijn heel mooi. Dat is waarom ik hem heb uitgekozen natuurlijk. Maar ik denk dat die eerste drie, weet je wel, klein dier, afgelegen plek, en er zijn er weinig, dat veel van de nieuwe soorten samenvat die nog ontdekt moeten worden. Maar dat die nieuwe soorten er zijn en dat ze ontdekt gaan worden, dat staat dus eigenlijk wel vast met het aantal actieve biologen en taxonomen dat we nu hebben.
Dankjewel, Lucas.
Nou ja, dit was toch wel een bijzondere noodaflevering van Onbehaarde Aap.
Want Gemma, waar ben je?
Ja, we hebben ons oorspronkelijke plan snel overboord gezet vanochtend en dit bedacht. We hopen toch dat jullie er heel erg van hebben genoten. En we vroegen het in onze vorige aflevering ook al. Maar er is een enquête die momenteel loopt. Wij zijn heel erg benieuwd naar wat jij van Onbehaarde Apen en de andere podcast van NRC vindt, Haagse Zaken. En je kunt naar nrc.nl/podcastonderzoek om daar je mening achter te laten. En doe dat. We hebben al heel veel reacties binnengekregen. Daar zijn we echt heel gelukkig mee. Maar met nog een paar erbij, dan kunnen we echt goed onderzoeken wat jullie nou precies leuk vinden. We hopen dat je er volgende week weer bent. Dan hebben we, als het goed is, weer een normale aflevering. Dan is iedereen weer beter en gezond. Mirjam van Zuidam, bedankt voor de productie. En tot volgende week.